Naar aanleiding van Psalm 110 zijn wij gisteren terechtgekomen opnieuw in Handelingen 2 en daarna in Handelingen 3. Waar de gedachte is dat de Heere van David, de Zoon Gods en de Zoon Davids, gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods zondags. Dat wil zeggen dat dan toch sinds de opstanding en hemelvaart van Christus een bepaalde periode zou verlopen, hoe kort of hoe lang ook, maar dat een bepaalde periode zou verlopen in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk en in afwachting dus ook van de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Met de woorden dus weer uit Handelingen 3, vers 21. En dat is een volstrekt oudtestamentische verwachting als het goed is, omdat deze uitspraken nou eenmaal ontleend zijn aan Psalm 110. Het is niet voor niks dat het zo dikwijls in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Handelingen 2 dus, Handelingen 3, maar ook al in de evangeliën citeerde de Heer Jezus dezezelfde psalm en stelde daar vragen over aan zijn tijdgenoten. Het bleek dat men daar inderdaad geen antwoord op had. Ongevallige reden dat men ook slecht verwachtte de openbaring van dat koninkrijk van de Messias op aarde en in het bijzonder aan Israël. Toch blijkt dat in de profetie gewoon ronduit eigenlijk gezegd wordt dat dat niet onmiddellijk zou gebeuren. We zullen dat volgende week nog uitgebreider zien ook trouwens. Het zou niet onmiddellijk gebeuren. Integendeel, het zou een bepaalde tijd vergen. En ik heb ervan gezegd dat het ook vanzelfsprekend is. Want op het moment van de verschijning van de Messias, op datzelfde moment, kan natuurlijk nooit meteen het koninkrijk openbaar zijn. Dat zou ook in de toekomst bij de wederkomst van Christus niet zo zijn. En daarom spreekt de schrift inderdaad over een bepaalde periode die zou passeren. En pas in het Nieuwe Testament eigenlijk wordt wat uitgebreider gezegd wat God in afwachting van de openbaring van dat koninkrijk van Christus zou doen. Niettemin elke keer als gesproken wordt over deze uitspraak in Psalm 110, over zit aan mijn rechterhand tot dat, elke keer als dat wordt aangehaald blijkt dat het gaat over wat wij dan wel eens noemen uitstel van het koninkrijk. Dat noemen wij zo. Vervolgens bouwen we daar hele theorieën op enzovoorts. En vragen ons af wanneer werd het uitgesteld. Maar het blijft natuurlijk slechts een term die wij bedacht hebben. Want in werkelijkheid werd er natuurlijk helemaal niks uitgesteld. Integendeel, uitstel is er op grond van een verkeerde verwachting van de mens zelf. En zegt, nou het is niet doorgegaan, het is uitgesteld. Maar van Gods kant uit gezien is er helemaal niks uitgesteld. Integendeel, God vertraagt de belofte niet. Staat er toch? Deze 2 Petrus 3 over dezezelfde zaken. He? God vertraagt de belofte niet. Wat dat betreft is er geen uitstel. Integendeel, wat er gebeurt is volstrekt in overeenstemming met Gods plan. Namelijk dat de Messias in de eerste plaats zou zitten op de troon Gods. En daar is hij nog steeds gezeten, dat wil zeggen voor zover hij een koninkrijk heeft, is het in de hemel zelf. En de gelovigen van vandaag, in afwachting van de openbaring van het koninkrijk op aarde, de gelovigen van vandaag hebben een positie ontvangen in dat hemelse koninkrijk, zoals later in de brieven uitgebreid uiteengezet wordt. Hoe dat ook zij, diezelfde uitspraken uit Psalm 110 wil ik u graag in herinnering brengen. Ik hoop dat u zich herinnert dat we gisteren opgezocht hebben. Niet alleen Psalm 110 wordt uitgebreid, maar ook Matthäus 22, Marcus 12, Lucas 20, daarna Marcus 16 en vervolgens alsnog Handelingen 2 en Handelingen 3. En met die schriftplaatsen in gedachten, ik hoop dat ze er nog zitten dan, hè, met die schriftplaatsen in gedachten komen wij in een andere schriftplaats, eigenlijk zo'n beetje de volgende schriftplaats, waar Psalm 110 wordt aangehaald. En inderdaad, dat is in Efeze 1. Brief die bekend staat, niet alleen als gevangenis van de apostel Paulus, maar tegelijkertijd als een brief waarin op samenvattende wijze gemeentelijke waarheid ons bekendgemaakt wordt. En daar lezen wij in vers 19 over de uitnemende grootheid zijner kracht. De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft, God namelijk, die God gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En ik hoop dat u merkt dat zo'n uitspraak in ieder geval gelegd kan worden naast de uitspraken in Handelingen 2 en 3. Ik weet wel, maar God heeft hem opgewekt enzovoort. En dan staat er, en heeft God heeft hem opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Let op, heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En alleen al het woord gezet lijkt me duidelijk. Het woord verwijst zo zonder meer naar Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. En hier staat, hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand. Dat wil zeggen, hier staat op Psalm 110, wat dat betreft inmiddels vervuld is. God heeft hem gezet tot zijn rechterhand. En niet op aarde, maar in de hemel, ver boven, zie je wel, niet op aarde, maar in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion, vertaal de volgende wereld, met de eeuw bedoel ik, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, en nog nadrukkelijker, en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. De gemeente namelijk, welke zijn lichaam is, de gemeente die de vervulling is, desgenen die alles in allen vervult, of nog korter, de gemeente die de vervulling is van Christus. Want hij is degene die alles in allen vervult. Wat hier naar voren gebracht wordt, is in eerste plaats Psalm 110, waarmee gezegd wordt, Psalm 110 is, wordt in onze dagen toegepast of is vervuld, want Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, niet op aarde, maar zeer uitdrukkelijk in de hemel. Hij heeft een hemelse positie ontvangen en niet een aardse. Hij heeft ook een hemels koninkrijk ontvangen. Tot slot gaat het om een troon, zoals we verderop nog zullen zien. Hij heeft dus een hemels koninkrijk ontvangen, om zo te zeggen. En die heeft dus een positie ver boven de engelen, zoals we ook nog zullen zien. En hier staat ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en naam die genaamd wordt. Verder staat er, God heeft alle dingen. En normaal betekent die uitdrukking het heelal. Als er geen beperkende bepalingen rond de uitdrukking staan, dan betekent het gewoon het heelal. En dat betekent het ook bovendien, de uitspraak heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, komt ook uit het Oude Testament. Dat nog even voor degene die menen dat gemeentelijke waarheid in Efeze naar voren gebracht wordt. En dat die gemeentelijke waarheid in Efeze niets van doen zou hebben met het Oude Testament. Een wijdverbreide theorie die je alleen kunt staande houden als je deze brief niet leest. Dat is met de meeste theorieën zo. Je kunt ze alleen staande houden als je de Bijbel niet leest. En verder bijvoorbeeld bij voorkeur ook maar half citeert enzovoort. Dat is wat er gebeurt, hè. Dat gebeurt hier ook. Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, zonder meer een citaat uit Psalm 8. En die zullen we ook nog tegenkomen, want dat is onvermijdelijk. De gedachte is namelijk dat beide psalmen, Psalm 110 en ook Psalm 8, spreken over de positie van Christus niet zozeer op aarde, maar ver boven de aarde. Een positie namelijk in de hemel, waardoor niet alleen de dingen die op aarde zijn aan hem zijn onderworpen, en hem dus onderdanig zijn, maar waarbij zelfs de dingen die in de hemel zijn aan hem onderworpen en onderdanig zijn. En dat is heel wat meer dan het koninkrijk van de zoon van David in Jeruzalem. Het is het koninkrijk van de zoon van God over de hele schepping. Kortom, Christus is gezet aan de rechterhand Gods volgens vers 20 en geciteerd op Psalm 110 en daarna vers 22. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is natuurlijk precies hetzelfde, maar nu letterlijk geciteerd uit Psalm 8. En dan staat er precies wat wij nu op grond van wat wij gisteren al gezien hebben zouden moeten verwachten. Er staat, want dit is een gemeentelijke brief, nou moet het heel concreet gezegd worden. Nu kan het ook heel concreet gezegd worden. Beter nog, nu kan het geopenbaard worden met de term van Efeze 3. En er staat dus ronduit, God heeft die Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, en aan wie het heelal is onderworpen, God heeft die Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd. Wat betekent dus Psalm 110? De uitspraak, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat. Het betekent dat Christus zou gezeten zijn sinds zijn opstanding aan de rechterhand Gods in de hemel, gedurende een bepaalde periode. De vraag is nu, wat gebeurt er in die bepaalde periode dan verder? Want hij zit maar, het woord betekent trouwens ook rusten, dus hij zit en hij rust. Wat gebeurt er dan in die bepaalde periode? Wel, zoals we gezien hebben, hij zou heersen te midden van zijn vijanden. Niet over, te midden. Toch? Hij zou priester zijn in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat staat er ook onder andere, een van de bekendste uitspraken uit de psalm. Maar Efeze 1 haalt het aan en zegt, nou, die Christus gezeten aan de rechterhand Gods is door God zelf die hem daar gezet heeft. Is door God zelf gegeven aan de gemeente tot hoofd. En hoe noem je het hoofd van een volk? Dat hoor je tenminste ook eens van aan. Koning. Maakt niet uit, we laten het woord weer weg. Wij bedoelen het ook hoofd. Hoe heet het hoofd van een kudde? Ja, een herder. Zie, is helemaal geen verschil. Ze hebben het naar David gevraagd en naar Mozes. Daar is helemaal geen verschil tussen. Eigenlijk. En hoe heet het hoofd van een godsdienstig volk, een religieus volk, een godsdienstige, hoe heet dat? Hoge priester. Zie, maar geen verschil. Het is maar hoe je het volk noemt en je hebt een titel voor de leider van het volk. Dat is maar waar het om gaat, is niks moeilijks aan. Bovendien iedereen die ooit, hoe moet ik zeggen, zoiets nou niet is. Iedereen die iets weet van didactiek. Ik niet, maar daarom kan ik dat zo zeggen natuurlijk. Die weet dat als je bepaalde dingen duidelijk wil maken, dan moet je ze vooral herhalen met vele andere woorden. Van de week kwamen we al tegen. Hè? En met vele andere woorden betuigde hij, ik weet niet meer waar het onderhandeling was ook, geloof ik, met vele andere woorden. Dus als je de positie van Christus in onze dagen beschrijft, beschrijf je hem als hoofd van de gemeente, maar dat zegt op zich niet zoveel. Je beschrijft hem als hoofd van de gemeente, als herder van de kudde, als hogepriester van het volk, als koning van het volk. Hoofd, heb ik dat al gezegd. Zo zijn er nogal wat titels. Heer, heiland, gebruiken we op, zaligmaker, vorst des levens. Noem maar op. Maar denk nou niet dat het allemaal verschillend is. Dat is allemaal hetzelfde, met zijn verschillende woorden om dezelfde positie van Christus te beschrijven en te bezien. En dat is maar waar het om gaat. Maar goed, laten we terugkeren tot gewoon deze uitspraken hier in Efeze 1. Het is duidelijk genoeg in de voorgaande uitspraken, we doen het systematisch nu, zonder theorieën verder, wat dan ook. We doen het systematisch in de uitspraken die we tot nog toe gezien hebben in verband met Psalm 110, in de citaten van Psalm 110, blijkt dat het schriftgedeelte wordt aangehaald altijd met een vraagteken. Er is iets mee. Hoezo zou de Messias zitten in de hemel in plaats van op de aarde op een troon enzovoort. En waar wacht hij dan op en wat doet hij in tussentijd? Dat is de vraag steeds. Er zou in de tussentijd wat gebeuren. En wij weten wat er gebeurt. Wij weten dat God in afwachting van de openbaring van dat koninkrijk en in afwachting van de bekering van het Joodse volk zich een volk verzamelt uit de heidenen, namelijk de gemeente waartoe wij behoren. Maar schrift zegt dat hier ook gewoon. Want dit is de eerstvolgende, het eerstvolgende citaat uit Psalm 110. En er wordt meteen gezegd, deze verhoogde Christus is door God gegeven aan de gemeente. Dat wil zeggen, eerst heeft God hem in die allerhoogste positie gezet. Allerhoogste, hoger is hem niet. En dan de Vlaamse twee bladzijden onder de drukke grenzen en er staat. Daarom ook heeft God hem uitermate, tot de uiterste maat, verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Ook specifiek gemeentelijke brief, niemand ontkent dat. Filippenzen. En er staat precies hetzelfde. Uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En de volgende verzen in Filippenzen roepen de gelovigen op om zich in de praktijk van hun leven aan hem te onderwerpen. En dus in de praktijk van hun leven hem te dienen, hem te erkennen als hoofd. En dus als koning, als heer, als leider, als hoge priester, als herder of hoe dat allemaal maar heten mag. Daar komt het op neer. Dan zullen we anders maar gewoon in heer. Omvat al die begrippen. Daar gaat het over, en dat is hier in Efeze net zo goed het geval. God heeft deze verhoogde Christus gegeven aan de gemeente. Ook niet andersom. Ik heb dat ook wel eens andersom horen vertellen. Dan vertelt men, dan herhaalt men de Bijbelse geschiedenis als het ware, zegt men, nou ja, hij was zo hoog, God heeft hem daar zo hoog geplaatst, blijft wel sinds zijn opstanding. Maar ja, terwille van ons, heeft God hem weer vernederd en hem geplaatst in ons hart, doen woning maken in ons hart, of hoe dat heten mag. En aangezien wij vernederd zijn en Christus in ons woont, is Christus dus weer vernederd enzovoorts, en leidt hij en al dat soort dingen meer. En het is precies omgekeerd. Dat is nou een van die woorden die voorteten gelijk de kanker, waarover zaterdagavond al het een en ander gezegd is. Het is niet uit te roeien. Het is niet tegen de vet, het is niet uit te roeien, dat soort leringen. Want die kan je alleen staande houden als je de Bijbel dichtlaat. Dat is theorie. En daar een schriftplaats te zoeken, weet u wel. Of het een beetje kloppend te krijgen is. Want de schriftleer is juist dat deze Christus uitermate verhoogd werd. Opdat hij juist in die positie, niet zozeer vanuit, maar in die positie, gegeven zou worden aan de gemeente tot ons hoofd. Want hij was op aarde, hij zou op aarde zijn koninkrijk openbaren. Dat zou toch gebeuren, wist iedereen dat dat gebeuren moest. Zou ook een overeenstemming geweest zijn in het algemeen van de profetie, enzovoorts. Maar dat gebeurde niet. Integendeel, in afwachting van de bekering van dat Joodse volk, werd hij gezet in de hemel en in die positie werd hij aan ons gegeven. Niet opdat hij in ons vernederd zou worden, maar opdat wij in hem verhoogd zouden worden en daaruit zouden leven. Dat is ook wat Efeze zegt. En dat zijn ook de volgende versen hier, want daar staat in Efeze 2, en u, daar gedood waart door de misdaden en de zonde waarin ge eertijds gewandeld hebt, vers 5 vervolgens, u heeft hij levend gemaakt met Christus, en dan vers 6, en heeft u, men heeft ons ingevuld, maar dat had u moeten zijn tot de lichte zaken, maar heeft u mede opgewekt en heeft u mede gezet in de hemel in Christus Jezus. God heeft ons met Christus opgewekt. Andere woorden voor? Wedergeboren, precies. De Sint-Peters. Die ons wedergeboren heeft tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Precies hetzelfde. Opstanding is toch nieuw leven ontvangen. Opnieuw leven ontvangen. Wedergeboren worden dus, andere term ervoor. Dus inderdaad, God heeft ons mede opgewekt en heeft ons met Christus gezet in de hemel. Onze positie als gelovigen van vandaag is een hemelse. Dan zegt men, dan is het niet het koninkrijk. Dan zeg ik, sinds wanneer zou het koninkrijk dan niet op aarde komen? En sinds wanneer zou het koninkrijk niet in de hemel komen? Het koninkrijk zou een koninkrijk zijn over de hele schepping. Beginnend in de hemel en daarna ook op de aarde. Heb ik nagevraagd aan de gereformeerde. Oh, dat mag je niet zeggen. Die zei inderdaad, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Ik zeg altijd, uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Niet uw koninkrijk worden opgericht. Uw koninkrijk komen. En een koninkrijk kan alleen komen als het al opgericht is, maar zich tot op heden ergens anders bevindt. Dat is gewoon Nederlands. Maar Grieks kunnen zijn, maar niet uit, schoon taal, dus duidelijk genoeg. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Staat in de volgende zin. Als je de goede vraag stelt, krijg je ogenblikkelijk antwoord. Dus de kunst, zeg ik altijd, is de goede vraag stellen. Dus uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, dat is hetzelfde als uw koninkrijk komen. In de praktijk, als koninkrijk komt, geschiedt zijn wil. Toch? Uw wil geschieden, de wil van de koning namelijk, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Niet in de hemel en op aarde, maar gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat betekent toch dat het koninkrijk eerst in de hemel zou gevestigd zijn en daarna op dezelfde wijze ook gevestigd zou worden op de aarde. Gelijk alzo. Eerst in de hemel en daarna, maar op gelijke wijze ook, al zo dus, op deze wijze op de aarde. Waar staat dat? Handelingen 28? Wat was het? Matthäus 5, 6, daar in de buurt. De eerste lange redenvoering van de Heer Jezus. Bid al dus. Want zo zou het gaan, dat koninkrijk zou eerst gevestigd worden in de hemel. Niks nieuws, Schoonzaam onder 10, zoals we inmiddels gezien hebben. En daarna op de aarde, in die volgorde, zou het inderdaad gebeuren. Maar wat in onze dagen dus gebeurd is, is dat het koninkrijk gevestigd is in de hemel. En dat wij als gelovigen, op grond van ons geloof en op grond van de opstanding van Christus, eeuwig leven hebben ontvangen. En daardoor deel hebben gekregen aan het koninkrijk van Christus. Maar een koninkrijk wat op aarde niet is, omdat het zou komen via de bekering van het Joodse volk. Waar is het koninkrijk dan dus? Niemand de deur uit. Waar is het koninkrijk dan dus? In de hemel. Waar zijn wij dus gezet? Waar hebben wij een positie, burgerschap, erfenis? In de hemel. En dus niks nieuws. En er staat niet eens hier in Efeze 1 en 2. Voor het eerst stond al in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En die in de toekomst de gelovigen uit Israël en de volkeren zal zegenen met elke geestelijke zegening op aarde in Christus. Maar in onze dagen, hij heeft ons gezegend, niet hij zal ons zegenen, hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En als u de klemtonen wil hebben, dan zou ik zeggen, leg ze dan, u kunt niet te veel klemtonen tegelijk leggen, leg ze dan op ons en in de hemel, want dat is waar het om gaat vanzelfsprekend. Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. Sinds wanneer? Oh, dat is moeilijk. Op grond waarvan? Op grond van de opstanding en hemelvaart, maar ik bedoel eigenlijk één geheel. Op grond van de verhoging van Christus. God heeft hem opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel, zegt vers 20, in ditzelfde verband nog steeds. Want eerst werden van na vers 3 geestelijke zegeningen opgezond, in het algemeen en samengevat. En dan wordt gezegd hoe wij er deel aan gekregen hebben aan die dingen. Namelijk door de opstanding en hemelvaart van Christus. God heeft hem uit de doden opgewekt, met achterlating van de overige doden betekent dat dus. En heeft hem gezet tot of aan, of ter zijn rechterhand in de hemel enzovoorts. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven. Want hij heeft ons, of u, maakt niet uit, hij heeft ons met hem levend gemaakt. En met hem gezet in de hemel. Vers 6, inmiddels van hoofdstuk 2. Dat is wat er gebeurd is. Sinds wanneer dus? Sinds wanneer worden gelovigen met Christus gezet in de hemel? Sinds dat Christus gezet is in de hemel. Toen zei iemand, ja, maar dat lees ik in Romeinen niet. Toen zei ik, lees je niet goed genoeg. Want daar staat toch, weet gij niet dat zoveel als gij in Christus, niet in water, daar gaat het niet over, hè. Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, zijt in zijn dood begroopt, dood, in zijn dood gedoopt. En dan staat er dus, we zijn dan met hem gestorven, we zijn met hem begraven en we zijn met hem opgewekt. En daar gaat dat hoofdstuk over. Romeinen 6. Opdat het leven van Christus in ons geleefd zou worden. Maar als wij met Christus zijn gestorven, als we met Christus zijn begraven en we zijn met Christus opgewekt, dan weet u toch wat het volgende punt wordt. Met hem gezet in de hemel. Dan zit je gewoon op te wachten op het moment dat je Romeinen leest. Van, maar waar gaat het verhaal nou verder? Want eerst worden de praktische consequenties genoemd van dat we met Christus zijn opgewekt enzovoort. Zijn leven hebben ontvangen, één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Daar gaat het toch over? En daarna komen we inderdaad, dit is Romeinen 6 ongeveer, daarna komen we in Romeinen 8. En dan staat ook inderdaad dat Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is ter rechterhand Gods. Die ook voor ons bidt, dat wil zeggen die onze zaken behartigt, want dat betekent de uitdrukking eigenlijk al. Dus daar zijn we bijna zover, daar zitten we gewoon op te wachten. Daarna komen we in de laatste verse van de Romeinenbrief, dan moet het toch een keer komen en daar komt het ook. Want dan zegt de apostel, nou ja, als ik het in twee woorden moet zeggen, dan zegt hij, wordt vervolgd. Toch? Mooi gelezen, laatste verse van Romeinen 16. Mos vol staat er gewoon onder. Daar staat hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van een verborgenheid die verborgen is geweest van de tijden der eeuwen en nu geopenbaard is enzovoorts. Hem nu die machtig is u te bevestigen, daarna dus, naar mijn evangelie, de specifiek Paulinische boodschap, dat zeggen wij dan meteen. Dat wil zeggen, die waarheid, die komt nog, dat wil zeggen, die weet apostel Paulus wel, die maakt geen onderdeel uit van die ene brief. Je kunt nou eenmaal niet alles in één brief schrijven. Het zou trouwens tamelijk dom zijn om het te doen. Huh? Maar je kunt niet alles in één brief schrijven, dus het komt in de latere vervolg al die brief. Maar dat was de apostel nog lang niet een tool. De Romeinen waarschijnlijk ook niet. En de Corinthiërs al helemaal niet. Zodat er eerst nog wat andere brieven verschijnen voordat op het thema verder door wordt gegaan. Maar neem niet weg dat Efeze begint met de samenvatting van de Romeinenbrief. En dan inderdaad bezig gaat met ons te bevestigen naar het evangelie van Paulus. En de openbaring van een verborgenheid die van de tijden der eeuwen verborgen is geweest enzovoorts. Maar het is niet nieuw in Efeze. Voor Paulus in elk geval niet. Het is een waarheid die zijn oorsprong vindt bij de opstanding van Christus, maar die later systematisch uiteengezet wordt. Maar ik moet u zeggen, voor ons als zondaar, als natuurlijke mensen, is niet meteen van belang dat wij met Christus gezet worden in de hemel. Voor ons is van belang dat wij geloven, ons vertrouwen stellen in het woord Gods. Daaruit leren leven, leren verstaan dat wij ter wereld gestorven zijn. Met Christus gestorven zijn namelijk. Der wereld gestorven zijn, dat wij ter zonde gestorven zijn, dat wij der wet gestorven zijn, dat wij goden leven en onze lichamen zouden stellen tot levend, want die lichamen zijn niet dood. Sommigen beweren van wel, houden het glas af lang vol. Maar onze lichamen zijn levend gemaakt en zouden gesteld worden tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Levend omdat Christus erin woont. Heilig omdat Christus erin woont. Gode welbehagelijk omdat Christus zijn werk in ons wil doen. En dat zouden wij nu, vandaag nog. Het is veel te laat, had eerder gemoeten. Maar dat zouden wij vandaag nog doen. Dat is waar het eerst om gaat, omdat het leven van Christus in ons zou werken, niet alleen zijn, maar actief zou worden, tot ontwikkeling zou komen. Opdat de geest Gods niet alleen in ons zou wonen, maar opdat die geest ook inderdaad vrucht zou dragen. En pas daarna, eigenlijk, pas daarna, dat is de Bijbelse volgorde, pas daarna wordt ons verteld van ja, inderdaad, zo is het. Dan moet je luisteren, zal ik je nog eens wat vertellen. Want als het waar is dat wij leven met Christus, als Christus ons leven is, en als niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. U weet dat is gelaten. Dat is nog voor Efeze. Huh? Als dat zo is, moet je eens even nadenken. Dan betekent het toch dat wij een leven hebben, niet zozeer op aarde, want wij zijn ter wereld gestorven. Niet te midden van de volkeren, want wij zijn voor die volkeren gestorven. We hebben geen rechten meer. Het betekent dat wij dus slechts een positie hebben, een leven hebben, een bediening hebben in de hemel. En dat staat er ook. Dat is ook wat in Efeze uitgebreid uiteengezet wordt. Andere plaatsen worden gesuggereerd. Al eerdere schriftplaatsen moet ik u zeggen. Maar niettemin, Efeze zegt het ronduit. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij maken deel uit van onzienlijke hemelse dingen. Daarin hebben wij een functie enzovoorts. En daarin, in die positie, zijn wij gezegend. Dat is waar het om gaat. En dat blijft ook altijd zo. Want we zijn met Christus gezet in de hemel. En zoals Christus altijd deze positie houdt, vanzelfsprekend in de hemel, houden wij hem ook. Nou, dat is waar het om gaat. Dat vloeit allemaal voort op Psalm 110, Psalm 8 enzovoorts. Natuurlijk gaat nog veel meer schriftplaatsen. Maar het is deze verhoogde Christus die ons gegeven is, die aan de gemeente gegeven is, tot hoofd boven alle dingen. In dit geval, vers 22 van Efeze 1, wordt het begrip alle dingen wel degelijk beperkt. Er blijkt alle dingen niet te zijn, de schepping als zodanig. Er blijkt het te zijn alle leden van dat lichaam. Hoofd boven alle dingen, maar van welke dingen is het hoofd het hoofd? Door het woord hoofd wordt de betekenis beperkt. Het hoofd is het hoofd van alle leden van het lichaam. En dus gewoon van het lichaam, staat er trouwens achter. God heeft deze Christus gegeven tot hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is. De gemeente welke zijn lichaam is. De gemeente die de vervulling is van Degene die alles in allen vervult. En als je die laatste uitdrukking even kort samenvat. Nu moet je even vragen, wie is dat, hè? Wie is degene die alles in allen vervult? Is het antwoord gewoon Christus. Nou goed, dat vullen we dan in. Dus dan staat er gewoon de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van Christus. De gemeente is de vervulling, de voltooiing van Christus. Wie is Christus? Is vervolgens de vraag. En het antwoord is dan, Christus is dat hoofd, inclusief de gemeente. Inclusief het lichaam namelijk. En dat betekent dat de messiaanse verwachting, dat als ooit de messiaanse verwachting der Joden wordt ingelost en de Messias verschijnt, de Christus dus, hè? Hij verschijnt. Wie verschijnt er dan? Pieter Brands, ja, inderdaad. Ja. En wij dus. Nou, in ieder geval, daar verschijnt Christus met zijn gemeente. Nee, met zijn vele tienduizenden heiligen of met zijn engelen, of dat maar even mag bij gelegenheid. Want terstond zal er dan met deze engel des Heren, namelijk Christus, een leger van hemelse heerlegers zijn, prijzende God en zeggen de Heren zijn God in de hoge. Dat zijn wij. Hm? Dat is typologie. Wat mij betreft mag je het weer vergeten nu. Maar zo zit het nou eenmaal. En als in de toekomst dus de Messias verschijnt, verschijnt Christus inclusief de gemeente. En terugwerkend. En als dus in het Oude Testament staat dat ooit de Messias aan Israël verschijnen zal, wat betekent dat dan dus? Dan staat er de Messias of Christus of wie dan ook maar. Maar de betekenis is de Heer Jezus inclusief de zijnen, zijn gemeente van eerstelingen. Wij dus. En dat staat notabene echt al in Romeinen. Dat staat al veel eerder trouwens. Ik citeerde net het Lucas 2. Maar goed, dat is typologie, oké. Maar in Romeinen 8 staat er, staat het. De schepping, er staat hier de schepping wacht op het openbaar worden van de Zoon Gods. Dat is wel zo, maar het staat er niet. Er staat de schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. En Romeinen 8 laat er geen twijfel over bestaan wie die Zonen Gods zijn. Dat zijn degenen die de eerstelingen des geestes zijn of hebben. Maakt in de praktijk geen verschil. Dus ik ga er ook niet verder op in. Romeinen 8. Wij die de eerstelingen des geestes zijn of hebben, wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid van heel de schepping. Wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. Maar die Zonen Gods kun je net zo goed aanduiden als de Zoon Gods. Alleen dan is het de gemeente als zodanig. Dan is het hoofd en lichaam één geheel en dan wordt het dus een enkelvoud. Of je kunt zeggen de Zoon Gods is Christus, dat is hoofd en lichaam en dus een enkelvoud. Maar voor de gelegenheid wordt dit meervoud gezet en wordt dus gezegd, de schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. En aangezien die Zonen Gods van oudsher al werden aangekondigd in het Oude Testament, vinden we dus gewoon een gemeentelijke uitspraak in het Oude Testament. Nou, ik toch bezig ben, ja, ik moet me beheersen natuurlijk, anders dan doe ik mijn best om het zoveel mogelijk te noemen in één minuut. Hè? Maar er zijn geen prijzen aan verbonden, dus waarom zou ik? Hè? Maar wat denkt u van iets als Daniel 2? Je zou zeggen, daar komt de gemeente toch niet voor. Nee, dat is die profetie van het beeld van Nebukadnezar. Die droom, weet je wel. En dat gouden hoofd en die zere tenen. Zoiets. Dat beeld uitbeeldende, de wereldrijken, zoals wij ze dan maar noemen, die zo in de loop der tijd zouden bestaan en elkander zouden opvolgen, of zoiets. En dan staat er dat er een steen was, zonder handen afgehouden, en die viel op de 10 tenen van het beeld. Hè? Ik kan het nooit laten. Die steen viel op de 10 tenen van het beeld, enzovoorts. En vermorzelde daarmee niet alleen de 10 tenen, maar het hele beeld. Enzovoorts. Nou ja, de gouden hoofd was Babel en de zilveren borst was het Medo-Persische Rijk. En dan nog het Griekse Rijk en dan nog het Romeinse Rijk. En dan nog die statenbond van de 10 tenen. Van ijzer, vermengd met modder of leem. Maar wie of wat is die steen die daar valt? Kijk, dat zegt men Christus. Maar kijk, als nou het gouden hoofd niet één persoon is, maar een volk. En die zilveren borst niet één persoon is, maar een volk. Enzovoorts, hè. Wat is dan die steen? Ook een volk. Welk volk? Moeilijk. Er staat trouwens, als commentaar op die steen, maar het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Is dat gewoon Daniel 2? Nee, ik heb het eerst aan mijn hoofd geleerd, dan hoef ik dat niet op te zoeken. Schilt hè? Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. De steen is dus een volk. Welk volk? Ga je zoeken in je Bijbel. We hebben dat ooit eens gedaan, jaren terug. We hebben een conferentie gehad van 2 weken achter elkaar. Alleen over de steen in de Bijbel, maar goed, laat me zitten. Heel lang geleden. Maar je zoekt op die steen in de Bijbel. Je komt tot de ontdekking dat de steen een beeld is van Christus in de eerste plaats. En daarna niet van Israël. Nee, het past mooi in Daniel. Ze zoekt te bewijzen dat het daar over Israël gaat. Maar de steen is in de eerste plaats dan toch een beeld van Christus en dan van de gemeente. Precies. Precies. Een steen zonder handen afgehouden. Uit de hemel, op aarde enzovoorts. Je kan niet missen. Dat volk is niet in de eerste plaats Israël. Hoewel het laatste niet te ontkennen valt, maar daar wil ik nou gewoon niks over zeggen. Het is in de eerste plaats de gemeente. Een hemels volk, een hemelse steen. En dan zegt u misschien, maar ik dacht dat het Christus was. Dan zeg ik, nou heb ik eens nagevraagd aan iemand die zo heet. Pieter heette die, in het Nederlands. Nee, het was Petrus. En die zei, nou het zit zo, en ieder die gelooft, wordt beschouwd volgens de Bijbelse systematiek als een steen, als een rots. Daarom heette Petrus ook zo. De rots, grond van zijn geloof werd hij zo genoemd. En Petrus zei, nou al die verschillende stenen worden samengevoegd met, of toegevoegd aan, die ene steen. Ja, tot een geestelijk bouwwerk, tot een tempel, dat kan allemaal tot je dienst. We worden samengevoegd met die ene steen. Zodat die steen inderdaad steeds groter wordt. Dat is weer wat anders dan de boom wordt hoe langer hoe dikker. De steen wordt groter en groter. Maar dat staat notabene in Daniel 2. Dat die steen steeds groter wordt. En uiteindelijk de hele aarde vult. Waaruit je maar weer ziet dat de aarde hol is. Maar dat is weer een ander verhaal. Toch? Nee, het is leuk. Heb je voor vanmiddag weer wat, hè? Maar vergeet het nou maar weer. Maar de steen vult inderdaad de hele aarde. Die steen wordt groter en groter. Maar dat is vanzelfsprekend. Want de steen is Christus. Maar hij wordt groter en groter. Omdat u en ik inmiddels aan die ene steen zijn toegevoegd. Toch? Dat is verhaal geloof, maar moeilijker is het niet. Die steen is dus gewoon een beeld van de gemeente. En tot de gemeente, over de gemeente, ik zou niet weten over wie anders trouwens, wordt gezegd, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat staat in Korinthe. En dan zeggen wij natuurlijk, ja, de wereld, maar het is de aarde, want het zo'n begrip kan inderdaad beperkt worden, de aarde. En er wordt gezegd tot Israël, tot gelovigen uit de Joden, enzovoort, vanwege het koninkrijk, want Israël zal de wereld regeren straks in de dagen van het koninkrijk. Dan zeg ik, nou, dan lees ik toch het vers wat ernaast staat in Korinthe, in Korinthe 6. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? De engelen oordelen. En degene die de engelen oordelen zijn hoger dan de engelen, uiteraard. Tegenwoordig moet je dat geloof ik uitleggen, maar ik doe maar net of dat vanzelfsprekend is, hè. Wij zullen de engelen oordelen. Is Israël hoger dan de engelen? Antwoord is nee, want engelen zijn in die zin hemelse wezens en Israël zou gewoon op aarde koning zijn over de volkeren. Israël zou de volkeren oordelen, maar Israël zou niet de engelen oordelen. Nou, wie zijn dan degenen die engelen zouden oordelen? Gewoon diezelfde gemeente als uit Efeze, alleen dit keer worden genoemd in 1 Korinthe. Het is volstrekt hetzelfde. Weet gij niet dat? Nee, die Korintiërs wisten dat niet. Blijkbaar. Waarom niet? Omdat ze het niet weten konden. Nou, ik kan u wel helpen. We komen uit Hoofdverleerd. Er staat in 1 Korinthe 2, staat dat de apostel zegt... Ik heb voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dan durven we even zeggen, nou, Jezus Christus en die gekruist, dan weten ze van de opstanding niks. En zeker niet van de hemelvaart en zeker niet van de hemelse positie van de gelovigen. Maar de volgende vraag is, waarom heeft Paulus zich in de tijd voorgenomen niets anders te weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruist? Staat er namelijk bij. Moet je dan meelezen. Niet half citeren. Er staan een paar versen verder. Daar zegt hij. Dat is zo, want gij vermocht toen nog niet. En gij vermoogt ook nu nog niet. Hij zegt, daar zijn jullie nog lang niet aan toe. Dat komt pas in de vijfde klas. Vanzelfsprekend denk ik dan de vijfde klas. Maar... Zoek dat ook maar weer een andere keer uit. Hè? Dat komt pas later. Dat wil zeggen, als men niet eerst verstaat dat de dood van de Heer Jezus voor ons tot gevolg heeft dat wij dus gestorven zijn, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn, dat wij ter wereld der zonde der wet gestorven zijn enzovoort, dat we onze rechten en plichten verloren hebben hier in de wereld. Als we dat niet eerst begrijpen, hoe zouden we leren verstaan dat we sindsdien met Christus leven, dat Christus in ons leeft, laat staan dat we zouden verstaan dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Konden ze het weten, deze Korintiërs? En zeg nou niet nee, want Paulus wilde het hen niet vertellen. Het antwoord is, ze konden het wel weten, maar ze wilden het niet weten. Ze wilden niet horen over dood zijn voor de wereld, dood zijn voor de zonde, dood zijn voor de wet, rechteloos zijn in de wereld enzovoorts. En dus zochten ze hun eigen recht. En dus bestreden ze elkaar, probeerden zich boven elkaar te verheffen enzovoort. Handelen met vleeselijke dingen, dat waren hun overleggingen en volgden verdere cursus over hoe ze hun eigen gemeente zouden bouwen. Lees het maar na. En de apostel verwijt hen dus dat ze deze dingen niet wisten. Hij zegt, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht... Toen nog niet en gij vermoogt ook nu nog niet. En de apostel beklaagt zich twee lange brieven lang, over deze Korintiërs, aan wie hij weliswaar schrijft, maar aan wie hij zijn boodschap niet kwijt kan. Dus die zes in dezelfde Korintiërs, dat zijn de tweede Korintiërs denk ik dan altijd, maar het zijn diezelfde Korintiërs aan wie de apostel schrijft dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel enzovoorts, dat hij daar onuitsprekelijke dingen heeft gezien, want de ellende is dat die Korintiërs hem niet toestaan om er maar over te spreken. Korintiërs die altijd bezig zijn met vlees, met de oude mens, met aardse dingen, aardse onderscheidingen en verdelingen bovendien enzovoorts. En die van geestelijke dingen, laat staan van hemelse dingen, niets willen weten. Konden ze het weten? Ja, wist, maar ze wilden niet weten. En precies zo is het in onze dagen. Als een mens tot geloof komt, stel je weet van niks en ik kom tot geloof in het evangelie, wat weet hij dan? Nou, eigenlijk niks. Ja, dan weet hij dat hij kind van God is, zonder te weten wat de betekenis is. Of hij weet dat zijn zonden vergeven zijn voor God. Nou, in het gunstigste geval weet zo iemand dan dat als hij sterft, dat hij dan behouden is. Ik heb bijna gezegd naar de hemel gaat, maar dat is nog maar de vraag of u dat weet. Want ik ben legio's christenen tegengekomen die denken dat ze straks zullen leven op een nieuwe aarde. Dus die gaan niet naar de hemel. Zelfs dat weten ze niet. Dat komt daarna pas. En als iemand gisteren tot geloof gekomen is, dan kun je hem vandaag niet uitleggen dat wij als gelovigen een hemelse positie hebben ontvangen. Het is niet, dat kun je wel uitleggen, maar dan alleen als theorie. Alleen in het hoofd zit het dan, maar zoals alles gezegd is, het moet wat lager zakken. Zo is het toch? Het is niet te doen. Wist Petrus het op de Pinksterdag? Wist Petrus deze hemelse ding op de Pinksterdag? Nou, ik denk het niet, maar het is geen argument, zegt niks. Want als hij het wel geweten had, dan zou hij erg dom geweest zijn, in ieder geval naar menselijke begrippen, zou hij dom geweest zijn om daarover te spreken. Want wat voor zin heeft het om aan ongelovigen te zeggen dat als ze tot geloof komen, worden ze gezet in de hemel? Daar hebben ze toch geen belang bij? Mensen hebben problemen op aarde, hier beneden. Wat moeten ze met de hemel? Dan zegt ze niks. Wat de apostel dus wel zegt, is Christus is gezet in de hemel. Dat is meer dan voldoende. Opdat men door geloof in hem de verhoogde inderdaad eeuwig leven zou ontvangen. En dat is wel heel wat, want helaas, en ik meen dat, helaas hoor je in onze dagen nogal eens van dat men zou geloven in degene die gestorven is. Maar daar ontvang je geen eeuwig leven door. Nee, dan sterf je zelf ook. Dat is ook de bedoeling overigens. Maar het is de bedoeling dat we eeuwig leven ontvangen. Door geloof in hem die verhoogd is. Dan mag je al blij zijn als mensen dat geloven. Maar daarna neemt de tijd. Alvorens zij verstaan. En alvorens zij kunnen verstaan. Hoe dat is met de positie van de gelovigen van vandaag. Niet een aardse, maar een hemelse positie. Niet een aardse, maar een hemelse toekomst. Niet hopend in te gaan ooit nog in het koninkrijk. Maar als God is hopend dat koninkrijk ook persoonlijk te beërven. En dat is nog eens heel wat anders. Niet hopend het koninkrijk binnen te gaan, maar levend in dat koninkrijk, in onderwerping aan het hoofd, de Heer, de herder, de hoge priester, en met kleine letters is dan de koning. Dat maken we dan in een voetnoot, maar hè, wordt er niet minder belangrijk door. Het komt pas later. En het feit dat iemand ergens niet over spreekt, leidt niet tot de conclusie dat hij het niet weet. De meeste dingen die ik weet, heb ik nog nooit opgeschreven. Ik zou trouwens niet weten hoe het moet. Kan het ook niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik ze niet weet. Enzovoorts. Nou, terug naar Efeze dan. Wat ons hier uiteengezet wordt, is inderdaad dat Christus gezeten is aan de rechterhand God. Vers 20. Vervolgens dat hij gezet is. Dus boven elke, staat alle, maar dat betekent elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Het heelal is aan zijn voeten onderworpen en het is deze Christus in die positie die door God gegeven is aan de gemeente tot hoofd van die gemeente. Het is deze uitermate verhoogde Christus die wij erkennen als onze Heer. Dat is waar het om gaat. En hier staat dan, wij zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. En het vervolg op dit schriftgedeelte... Verderop in Efeze 2 is dan de uitspraak in vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Ik geloof dat broeder Klaas Boesmaat al gelezen heeft van eerder deze week. Wij zijn zijn maaksel geschapen niet in Adam, want dan zou het een oude schepping zijn. Maar geschapen in Christus Jezus. Dan is het dus een nieuwe schepping en heeft dus wedergeboorte plaatsgevonden. Geschapen in Christus Jezus. Niet uitwerken, maar tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin in deze werken zouden wandelen. De vraag is, waartoe heeft God ons opgewekt en ons gezet in de hemel? Er zijn er niet zoiets onbedoeld als omdat we zouden behouden worden. Want dat kan niet. Als we opgewekt zijn en gezet zijn in de hemel, zijn we al behouden. Dus de vraag is, waartoe zijn wij behouden geworden? Maar meer specifiek, waartoe zijn wij met Christus opgewekt en gezet in de hemel? Met welk doel? Niet wat was ons doel dat wij tot geloof kwamen. Wat was zijn doel toen hij ons opwekte en ons zette in de hemel? En het antwoord? Opdat wij in die goede werken welke hij voorbereid heeft zouden wandelen. En ik blijf van mening, je mag het me rustig kwalijk nemen. Maar ik blijf van mening, als wij niet bereid zijn te wandelen in die goede werken welke hij voorbereid heeft, dan hoeven wij ook niet te weten dat wij gezet zijn in de hemel. Dan hoeven we ook niet te weten dat wij met Christus zijn opgewekt. Dit dient immers geen enkel doel. Dan hoeven we alleen maar te weten dat we ooit nog eens een keer behouden zullen worden, in de hemel zullen komen, weet je veel wat. Ooit nog eens een keer. En de rest aan gemeentelijke waarheid zal ons dan ook volledig ontgaan. Want wij hoeven dat niet te weten. En de Heer zelf heeft er ook geen belang bij dat we het dan weten. Want de bedoeling van dat wij onderwezen worden in het woord Gods. En daarmee in de positie van Christus. En daarmee in onze eigen positie. De bedoeling daarvan is dat dat leven van Christus in ons inderdaad geleefd en zelfs openbaar zal worden eventueel. En waar wij weigeren om daaruit te leven, daar weigert de Heer, ik meen het echt, daar weigert de Heer om ons in deze dingen te onderwijzen. Je kunt het gewoon waarnemen om je heen. Als je ogen open hebt. Natuurlijk. Maar het is waar te nemen. Hoe komt het dat zoveel gelovigen zo afgeleid worden, misleid worden, zich bezighouden met allerlei theorieën die nauwelijks enige bijbelse grond hebben en, zal ik maar zeggen, die heen en weer bewogen met alle wind der leer, want zo heet dat in dezezelfde brief, die als kinderen inderdaad, inderdaad misleid worden enzovoorts. Die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Hoe komt dat? Er staat erbij. Er staat er, Efeze 4. Hoe komt dat? Want er staat, vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listelijk tot dwaling te brengen. Hoe komt dat? Blijkt uit het volgende vers. Maar de waarheid betrachtende in liefde, gemeenschap zoekend dus met zowel de Heere, met zijn woord, als met andere broeders en zusters. Die gemeenschap zou men zoeken. En zo de waarheid zoeken en betrachten. Niet zoeken de eigen theorieën te bevestigen, maar de waarheid zou zoeken. Dat is heel wat anders. Dat is totaal wat anders. Zoeken eigen theorieën te bevestigen is niet de waarheid zoeken, maar zichzelf zoeken en eigenlijk dus de leugen zoeken. Het is het tegenovergestelde. Men zou de waarheid zoeken en zich daaraan onderwerpen. Eenheid, gemeenschap, liefde en waarheid zoeken. Dat is de vrucht van de geest bovendien, volgens Galaten. Maar de waarheid betrachtende in liefde, in alle zin, alleszins, in elk opzicht, niet meer in een deel, alleszins zouden opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is. En als men dat hoofd niet zoekt, als men het hoofd niet herkent, als men de Heer niet zoekt, als men niet tot hem nadert, die gezeten is op de troon Gods, aan de rechterhand Gods. Nee, niet Hebreeën, Efeze 1. Als men niet tot hem nadert en hem niet als hoofd erkent, zal men de waarheid nooit leren verstaan, hoeveel men ook geleerd heeft en hoe intelligent men ook is. Er is maar één manier om de Heer te leren kennen, dat is hem zoeken en komen tot gemeenschap met hem. Het hart, niet het verstand, maar het hart voor hem openstellen. En zich aan hem onderwerpen in alle nederigheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En anders zal men van gemeentelijke waarheid niks verstaan. Daar komt men gegarandeerd nooit verder dan ik ben behouden, ik blijf behouden en verder worst. Nee, zo zegt men het niet. Zo zeg ik het niet. Want je kunt die dingen in één woord zeggen. Hè? Maar ik hoor het vaak genoeg. We zijn behouden, wij blijven behouden. De genade van Christus is zo groot, dat komt allemaal wel goed. Enzovoorts, niets zal mij van hem kunnen scheiden. Nee, dank je de koekoek. En je eigen praktische leven dan? Is dat verbonden met de levende Christus? Dienen wij hem? Wat is zijn leven in ons actief? Draagt de geest van God in onze levens vrucht? Nee, niet die van uw broeder of zuster, uw eigen leven heb ik het over. Wat is er wat in uw hart is? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigen, is dat er echt? Verdraagzaamheid, vergevensgezindheid, dat is waar het om gaat. En alleen in die positie waar wij dat zoeken, zullen wij de waarheid verstaan en zal de waarheid ons vrijmaken. En dat niet alleen, die waarheid zal ons ook nuttig en dienstbaar maken, zal ons nederigheid leren, zal ons ootmoedigheid leren enzovoorts. En God zelf, dan wel Christus zelf, zal zijn werk in ons doen, niet dankzij ons, maar ondanks ons. Zullen we geen enkele reden hebben om ons waar dan ook op te beroemen. En dat is waar het hier over gaat. Hoe komt het dat mensen niet weten? Het antwoord is gewoon, zij zijn toch niet bereid iets met die goddelijke waarheid te doen. Waarom mocht Israël niet weten hoe dat zat met de roeping van de gemeente in onze dagen? Hij zegt nou niet, dat konden ze niet weten, want stond nog maar te bezien of het gebeuren zou. Zo van, nou ja, als het Joodse volk tot geloof zou komen, dan zou er helemaal geen gemeentelijke bedeling komen. Dus je kon dan moeilijk praten over dingen die nog niet zeker waren. Want ze waren zeker. Natuurlijk, ze worden in het Oude Testament aangekondigd. Maar waarom mochten zij niet weten? Omdat men geen parelen voor de zwijnen zou werpen. Mensen die God afwijzen, die zijn woord afwijzen, die weigeren hem te geloven, die hoeven niet te weten. God wil ook niet dat zij weten. God openbaart zichzelf alleen aan degenen die hem zoeken, die hun hart voor hem openstellen, die bereid zijn zich aan hem ook in de praktijk van hun leven te onderwerpen. Dat is het verhaal. En daarom helpt het niet dat wij dag in dag uit de Bijbel bestuderen. Dat helpt niet, op zich helpt dat niks. Als dat niet gebeurt vanuit een goede gezindheid, gebeurt er niks. Dat is bekend genoeg uit de Joodse geschiedenis. Men bestudeert de schriften, de commentaren op de schriften. Men heeft die commentaren trouwens ook eerst moeten produceren, vanzelfsprekend. Enzovoorts. Het leidt tot niks. Er zijn mensen die hun leven lang zich bezighouden met de Bijbel. Ik ken mensen die hun leven besteed hebben aan het schrijven van Bijbelcommentaren. Meters op de boekenplank. Ik heb een groot respect voor hoe kunnen ze zoiets voor elkaar krijgen. Maar ze weten niks. En je kunt die boeken lezen, het helpt ook niks. Onzin, wartaal. Er zit er niks mee op. En de kans is groter als wij de Bijbel bestuderen, dat we net zo goed, ik meen het serieus, dat we net zo goed wartaal zullen produceren en er niets van zullen begrijpen. Al verbeelden wij ons uiteraard van wel. Om de doodeenvoudige reden dat het ons aan de goede gezindheid ontbreekt. Wij zouden komen tot de Heer. Wij zouden ons onderwerpen aan Hem en aan zijn woord. Wij zouden leren verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons persoonlijk privé leven. En de Heer heeft niet zijn woord ons gegeven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Of om elkander te kunnen aftroeven in discussies. Om discussies te kunnen winnen. Om een titel te halen van mijn part of zoiets. Of om inderdaad voor 200 man bijna, dan zal ik dan maar zeggen, een conferentie te kunnen leiden. Alsof dat zo leuk werk is. Hè? Ja, ik zeg het maar een keer, dan weet u dat ook weer. Hè? Waar het om gaat is dat wij zouden dienen. Ons dienstbaar zouden opstellen aan de Heer en aan onze broeders en zusters. En dat is het dan. Ik weet nog waarom ik de Bijbel ben gaan bestuderen. Omdat er mensen om mij heen waren die zeiden, weet jij niet, zus of zo, kun jij mij niet antwoord geven op dit probleem dat ik heb? Schaamde ik me dood en denk ik, moet die mensen toch een antwoord kunnen geven? En ik wist het niet. Ik kon het niet. En dan was zoeken. Niet om het beter te weten, niet om anderen terecht te wijzen, maar om te kunnen dienen. Dat is waar het om gaat. En dat is wat de Heer Jezus deed in zijn dagen. Heel zijn grote uitgebreide bijbellezingen. Hooguit stelde hij mensen vragen. Omdat ze zouden beseffen dat ze de essentie van het woord van God niet begrepen. Dat ze zouden beseffen dat ze zich bevonden in een positie van verlorenheid. Dat is waar het om gaat. De reden dat nog de Galaten, nog de Korintiërs iets verstonden van de werkelijke positie van de gelovigen, was gewoon dat ze vasthielden aan het oude leven, aan de oude mens, en zelfs goddelijke en bijbelse zaken beoordeelden op basis van menselijke principes en redeneringen. Filosofie. Menselijke gedachten. Maar wat men zou doen, is zich onvoorwaardelijk, helemaal, onderwerpen aan het woord Gods. Waardoor men inderdaad de eigen milieu, de eigen cultuur zal ik maar zeggen, alles wat men is, zou moeten opgeven en opnieuw zou moeten beginnen, slechts geïnspireerd door en geleid door het woord Gods. Men leest de Filippenzen. Alles wat ik had van nature, alles wat ik mee had, hoe godsdienstig het ook was, hoe religieus, hoe vroom het ook was, zegt de apostel. Ik heb het alles om Christus wil schade geacht. Waarom? Omdat ik een goede apostel zou zijn? Nee, omdat ik hem zou kennen. Weet je niet. Omdat ik hem zou kennen. En dus omdat ik de kracht van zijn opstanding zou kennen. Omdat ik deel zou hebben aan zijn uitopstanding uit de dood met tweemaal uit. Inderdaad, ja. Omdat ik deel zou hebben aan zijn leven, zijn opstandingsleven namelijk. Dat is waar het om gaat. Maar waar men deel krijgt aan het opstandingsleven van Christus in de praktijk, kost ons dat, kan niet anders, Kost ons dat onze oude mens, ons oude leven, onze oude gezindheid enzovoort. Waar men dat niet opgeeft, waar men eigen eer zoekt, waar men zoekt iets te zijn, waar dan ook zal men niets zijn. Bovendien, we lezen in de Bijbel zelf duidelijk dat God bij gelegenheid, al in oud-testamentische tijden, maar ook in nieuw-testamentische tijden, dat God zelf de mens een geest der dwaling stuurt, opdat zij de leugen zouden geloven. Daarom heeft het ook weinig zin om er wat tegen te doen. Maar waar de gezindheid niet goed is en men dus verleid wordt, is dat eigenlijk in overeenstemming met de wil van God. Want zijn licht, zijn waarheid, zou alleen gezonden worden in het hart wat zich opent voor de Heer. Voor degene die bereid is zijn leven te verliezen. Die zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de Heer en zijn woord. Daar laat de Heer zich ontmoeten. Daar laat de Heer zich vinden. Daar zal de Heer woning maken in onze harten. En dat is het hele verhaal. Nou goed. Proberen we terug te gaan naar dit schriftgedeelte in Efeze. Waar dan? In hoofdstuk 1 dus stond: God heeft Christus uitermate verhoogd gezet aan zijn rechterhand. God heeft deze Christus gegeven aan de gemeente. Dan heb je het concrete antwoord op de concrete vraag. De vraag is: als Christus gezeten zou zijn aan de rechterhand Gods, in afwachting van en totdat, zoals het elke keer staat, totdat, wat gebeurt er dan in die tussentijd? Moet toch iets gebeuren? Dat was de vraag die de Heer zelf al stelde in de evangelie. En hier staat concreet, zo snel mogelijk, zo openbaar mogelijk het antwoord. God heeft deze Christus gegeven als hoofd boven de gemeente. En de bedoeling is, want het staat in de volgende hoofdstukken, dat die gemeente opwast, dat de individuele leden van dat lichaam opwassen in hem. Enzovoort. En dat zij het hoofd zouden behouden. En de waarheid zouden betrachten. Enzovoort. Dat is waar het om gaat. Met andere woorden, wat gebeurt er in de dagen waarin Christus gezeten is aan de rechterhand Gods? Totdat, nou, in die tussentijd wordt de gemeente gebouwd. Waarom gaat Psalm 110 dus? Kan niet missen. Over het werk Gods in onze dagen en dus de bouw van de gemeente. En daarom vindt je Psalm 110 ook uitgebreid steeds geciteerd in het Nieuwe Testament. Dit was dan Efeze. En maar na Efeze komen wij natuurlijk vanzelfsprekend terecht in Hebreeën. Want het leidt geen enkele twijfel, zoek dat nou eens uit, check dat dan eens. Het leidt geen twijfel dat dat deel wat wij zojuist gelezen hebben uit Efeze, laten we zeggen Efeze, de laatste vers van hoofdstuk 1 en daarna het eerste deel van hoofdstuk 2, dat gedeelte over Christus aan de rechterhand Gods, met wie wij gezet zijn in de hemel, tot wie wij dus genaderd zijn. En met wie wij gezet zijn op die troon der genade, dat is tot die troon genade, en in wiens werken wij zouden wandelen, dat schriftgedeelte volstrekt dezelfde inhoud heeft als alle 13 hoofdstukken van de zogeheten brief aan de Hebreeën. Er staat niks anders in dan dat, alleen veel uitgebreider. En natuurlijk, in Hebreeën heet hij niet zozeer ons hoofd, maar dan heet hij... Hoe? Noemen ze aan de woord voor hoge priester? Een beetje iets letterlijkere vertaling van een van de uitdrukkingen daarvoor in de Bijbel. Hoofdpriester. Precies, hoofd. Hoofd, hoofdpriester. De leider van het volk, althans in godsdienstige zin. En daar gaat het toch over. Maar hier in Hebreeën wordt zelfs begonnen, net als in Efeze eigenlijk, in de eerste verse, met te spreken over de Zoon van God. Hoe noemt David hem dan mijn Heere als hij de zoon van David is? Wel, omdat hij de zoon van God is. En hoe begint Hebreeën 1? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, zijn zoon uiteraard, die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Natuurlijk, dan is hij gesteld op de troon als erfgenaam. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, inderdaad. Als erfgenaam van alles. En daarna staat dat hij is, vers 3, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij draagt alle dingen door het woord, namelijk door Gods kracht. En dan staat er dat hij, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hebben jullie? En dan staat er meteen dat hij zoveel treffelijker geworden is dan de engelen, als hij uitnemender naam boven de engelen, ver boven overheden, machten, tronen en heerschappijen, dat hij boven de engelen gesteld is. Want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gezegd? Psalm 2. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En de rest van het hoofdstuk spreekt inderdaad daarover dat het Oude Testament aankondigt dat inderdaad de Messias een positie zou krijgen boven de engelen. Niet boven de Joden, boven de engelen. Niet boven de volkeren, boven de engelen. In de hemel zelf, dus worden nogal wat uitspraken geciteerd. De rest van Efeze 1 en zelfs tot in, of Hebreeën 1 en zelfs tot in Hebreeën 2. Maar Hebreeën 1 vers 3 zegt al dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. De rechterhand der, niet koning, die niet koning, rechterhand der majesteit, misschien nog niet, want de koning spreekt ja met de majesteit is de koning. Of de koningin dan, hè. Majesteuze heet het niet, geloof ik, hè. Nee, maar laten we zitten. Er waren, maar het is toch duidelijk dat het Psalm 110 is wat hier geciteerd wordt. En dan staat er zelfs, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft. Toen zei iemand, gisteren trouwens ook, maar ik bedoel veel langer geleden al, bij wijze van spreken, toen zei iemand, maar wij zijn toch gereinigd, daarom hebben wij toch geen hogepriester nodig, want de hogepriester zou het volk reinigen van alles, maar wij zijn toch al gereinigd. En er staat hier toch ook, probleem. Maar zijn twee dingen. Dezelfde Hebreeënbrief die zegt dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft. Diezelfde Hebreeënbrief zegt dat hij nu in die positie als hoge priester aan de rechterhand Gods ons reinigt. En als u dan zegt, nou, geloof niet dat het over ons gaat, dan laten we dat even buiten beschouwing. Over wie het gaat, doet het dan niet toe. Maar laten we zeggen dat het gaat over Jan, weet je veel. Of Johannes, hè, maar gaat over Jan. Dan betekent het toch dat hij eerst de reinigmaking van Jan zijn zonde teweeggebracht heeft. En dat hij daarna zijn hogepriester geworden is om hem alsnog te reinigen. Dus wat Hebreeën leert. En wie die Jan dan is, maakt niet uit. Laat de discussie niet moeilijker maken dan het is. Het gaat er gewoon om dat iemand die eerst eenmaal helemaal gereinigd is, daarna ook rein gehouden wordt. Want als je één keer de grote schoonmaak gehad hebt, betekent het niet dat je in mei niet meer hoeft te stofzuigen. Nee, mei met de korte ei. Want de reiniging, leuk is dat, hè? De schoonmaak, u weet toch wanneer de schoonmaak hoort te zijn. Je moet klaar zijn met Pasen. Denk er maar eens over na. Er zijn een heleboel Bijbelse argumenten voor waarom dat zo is. Maar dat is de eenmalige reiniging. Heeft te maken met de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. Eenmaal reinigen van alle zonden. Maar de Heer zei tot Petrus, het was dus niet Jan, het was Piet. Maar de Heer zei tot Petrus, je wordt eenmaal gereinigd, maar als je eenmaal geheel gereinigd bent, moet je daarna wel je voeten gewassen worden nog regelmatig. En dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet. De Heer heeft eenmaal de reiniging, ik citeer, dus laat niemand er iets tegen inbrengen. De Heer heeft eenmaal de reiniging onze zonde door zichzelf teweeggebracht. Maar dezezelfde Hebreeënbrief vervolgt in alle volgende hoofdstukken met dat hij sindsdien gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat hij daar is gesteld tot hoge priester en de functie van de hoge priester is dat hij verzoening doet. En reiniging en heiliging dus, verzoening doet voor de zonde niet van de wereld of van de zondaar, maar van de zonden alleen van zijn volk. Van degene dus die eenmaal al gereinigd zijn en daardoor deel van zijn volk geworden zijn. Dus iemand zegt, maar wij zijn toch al rein, waarom hebben wij dan een hoge priester nodig? Die begrijpt van het hele verhaal gewoon niks. De vraag is dan ook niet te beantwoorden, om de doodeenvoudige reden dat de vraag voortkomt uit een totaal onbegrip van de tegenwoordige functie van Christus. En daar moet je dus naar terug. Daarom is die vraag niet te beantwoorden. En als je die vraag niet kunt beantwoorden, zeggen ze, zeewel, dan komt hij in verlegenheid als je hem dat vraagt. Dus er is geen, zeewel, dat klopt niet. En dus zeggen maar, zeewel, we hebben geen ogen, we zijn al gereinigd, we hebben geen hoge priester. Dat is precies wat Peter zei. Je hoeft mij niet te reinigen. Ik ben al rein. Toen zei de Heer, nou, als ik je voeten niet was, dan kom je mij niet toe. Is nogal wat. Bovendien heb ik in Efeze nagelezen. Natuurlijk, daar staat niet dat hij hoge priester is. Maar daar staat dat hij hoofd is en het verschil ontgaat mij. En want er staat precies wat hij doet. Want in de Hebreeënbrief staat dat hij de zonde van het volk reinigt. En in de Efezebrief staat, wat doet Christus? Nee, gewoon Christus of het hoofd of de man. Maar een man is het hoofd der vrouw, maakt ook niks uit dus. Hè. Wat doet Christus voor de gemeente? Leuk, hè? Hij doet wat u misschien dacht dat hij zelf had moeten doen. Leuk is dat, hè? Maar goed, er staat, hij heiligt en reinigt, het is voor hemzelf, in de praktijk, de gemeente, opdat hij die gemeente zonder vlek of rimpel voor zich zal stellen. Zoals de man de vrouw heiligt en reinigt. Maar waartoe reinigt de man? Waartoe verzorgt de man de vrouw? Waartoe reinigt de man de vrouw? Om ermee te kunnen trouwen, om de eenheid tot stand te brengen. Nee. Die eenheid is eenmaal tot stand gebracht. En uit de Bijbel leren we dat die vrouw weliswaar gereinigd wordt. Maar dat is een andere vrouw, voor het huwelijk. Maar binnen het huwelijk, waar zij één zijn, staat dat de man zich overgeeft voor de vrouw. Die vrouw heiligt en reinigt waartoe? En dat de man dus het hoofd is, de vrouw. Maar waartoe is dat? Opdat die vrouw de man zou dienen. Niet opdat ze met hem zou trouwen, want dat is al gebeurd. Niet opdat ze één zouden zijn, officieel en voor altijd. Dat is al gebeurd. Maar opdat in de praktijk die vrouw ook de man zou dienen en zou kunnen dienen. Waartoe reinigt de hoge priester het volk? Waartoe doet de hoge priester verzoening voor de zonden des volks? Opdat het volk de hoge priester zou dienen en daarmee via de hoge priester God zou dienen. Niet hij reinigt het volk opdat zij aan het volk zouden worden toegevoegd. Nee, zij maken deel uit van het volk. Maar waartoe reinigt hij het volk? Opdat het volk rein onder zijn leiding God zou dienen. En waartoe reinigt Christus ons door het bad des waters en door het woord? Waartoe reinigt hij ons nu? Dus stel dat de vraag waartoe is onze hoge priester, maakt me niet uit, maar ik ben al in Efeze even. Waartoe reinigt Christus ons nu? Opdat wij onze lichamen zouden stellen tot een heilig offer. Maar dat was Romeinen. Opdat wij deelhebbend aan die vrouw, de gemeente, het lichaam enzovoorts, hem de man, namelijk het hoofd, zouden dienen. Lees het maar na, daar gaat het over. Lees maar na in Efeze 5. Elkander onderdanig zijnde. Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Gij vrouwen wees uw man onder. De volgorde was trouwens andersom. Om begrijpelijke redenen. Maar waar gaat het nou niet over? Gij kinderen wees u alders gehoorzaam. Gij dienstknechten wees gehoorzaam uw heren naar het vlees. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Gaat om dienst. En om het innemen van de positie die de Heer ons, op grond van wie wij zijn, kennelijk heeft aangewezen. En voor dat doel worden wij gereinigd, is de gedachte. Want in ons, tot op heden, is zonde, is onreinheid. En de Heer reinigt ons ervan, van ons kwade geweten, staat er dan ook, opdat het ons niet zou hinderen om hem als een levende God te dienen. Hij neemt die dingen weg. Waar de zonde ons normaal gesproken zou hinderen om hem te dienen, neemt hij nu, niet heeft hij weggenomen, neemt hij nu de zonden uit ons leven weg, zodanig dat het ons niet hindert om hem te dienen. En ik zeg altijd, en waar wij toch hem niet willen dienen, heeft ook geen enkele zin dat hij ons reinigt van elke zonde. En in de praktijk zal het dan ook meestal zo wezen. Mensen die niet bereid zijn de Heer te dienen, hebben gewoonlijk last van hun zonde. En mensen die last hebben van hun zonde, zijn gewoonlijk niet bereid de Heer te dienen. Ik meen het echt. Ik zeg niet dat ze dan niet wedergeboren zijn. Ze willen hem niet dienen. En hebben dus excuus. Ze schamen zich als hun eigen eigen tekortkomingen, willen daar ook niet van gereinigd worden enzovoorts. Niet altijd zo, maar dat is wel de gangbare regel. Maar hoe het ook zij, wat Hebreeën ons voorhoudt, is dat deze Christus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, dat alle dingen hem onderworpen zijn, en dan komen we langzamerhand in hoofdstuk 2, waar notabene ook Psalm 8 wordt geciteerd, zodat we in hoofdstuk 1, vers 3, en in hoofdstuk 1, vers 13, noteer dat, dat in hoofdstuk 1, vers 3, en in hoofdstuk 1, vers 13, vinden we Psalm 110 geciteerd, zit aan mijn rechterhand. Net als in Efeze 1 en daarna in Hebreeën 2 inmiddels vanaf vers 6 en dan vers 7 en vers 8 vinden wij een citaat uit Psalm 8. En je moet stekenblind zijn om niet te zien dat dat dezelfde opening van de brief is als die van de Efezebrief. Want de Efezebrief opent met Christus aan de rechterhand Gods, Psalm 110, alle dingen zijn voeten onderworpen, Psalm 8. Precies zijn ze, beide psalmen. Precies dezelfde wijze. Er is geen enkel verschil tussen. En beide gaan vervolgens verder. Beide zeggen dat wij geroepen zijn als gelovigen, niet alleen om behouden te worden en ons vertrouwen op hem, die verhoogde Christus, te stellen, maar om onze levens in zijn dienst te stellen en dus onze levens aan hem te onderwerpen. Om het dan maar met één tekst te zeggen, Efeze zegt, opdat we in die goede werken zouden wandelen, welke hij voorbereid heeft. En Hebreeën, ik neem er ook maar één, 9 vers 14 dan maar, daar staat dat Christus onze gewetens gereinigd heeft van dode werken, opdat wij de levende God zouden dienen. Opdat wij de levende God zouden dienen. En als wij bereid zijn de levende God te dienen, zal hij onze gewetens reinigen. En ik weet precies wat ik zeg, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Want ik heb jaren rondgelopen, ik, christelijk opgevoed, bijbels opgevoed. Is geen enkel probleem. Ik heb jaren rondgelopen met een verontreinigd geweten. Dat de rest verontreinigd was duidelijk genoeg. Maar een verontreinigd geweten. En toch al die tijd de Heer willen dienen. Maar dat geweten werd gereinigd. Dat moest. Dat kon ik niet. Dat heb ik ook jaren geprobeerd. Niet te doen. Zelfs geprobeerd het leven zelf te reinigen. Dat is absoluut onmogelijk. Maar het geweten reinigen van dode werken, dat is wat de Heer gedaan heeft. En ik ben er stellig van overtuigd. Alleen op grond van het feit dat ik bij herhaling regelmatig tot de Heer zei, Heer, ik wil u dienen. Alleen zo gaat het niet. Met geen mogelijkheid, ik heb geen idee hoe, maar zo gaat het niet. En hij reinigt. Niet de buitenkant. Ik zeg meteen, hij is niet degene die er meteen op uit is om te voorkomen dat wij zondigen. Hij is degene die onze gewetens, ondanks die zonde, reinigt. Opdat wij zonder belemmering in ons hart en in ons leven, in ons geest, in ons geweten, zonder belemmering hem zouden dienen. In het bewustzijn dat wij zondaren zijn, in alle nederigheid dus inderdaad, maar niettemin voor de volle 100% als dienstknechten van Christus. Dat is wat de Heer doet. En dat is waar deze brieven over gaan. Dat is waar Efeze over spreekt. En dat is precies hetzelfde als waar de zogeheten Hebreeënbrief over spreekt. Die zegt dat wij zouden zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die gezeten is inderdaad aan de rechterhand Gods. Dat is hoofdstuk 2. En hetzelfde hoofdstuk 2 eindigt met te zeggen dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester, hoofd van dienst zeg ik altijd. Dat is een hoge priester. De leider van alles wat godsdienstig is, in de goede betekenis van het woord, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God waren, om de zonden des volks te verzoenen, enzovoorts. En dan staat er meteen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. En de oproep is dan vervolgens, laat ons dan met vrijmoedigheid tot hem naderen. Om ons te laten reinigen. Nou, misschien, maar dat doet hij sowieso wel. Waar het om gaat is dat wij tot hem zouden naderen. Misschien zelfs vandaag. Zouden naderen tot de troon der genade en dan in de fundamentele bijbelse betekenis van het woord. Misschien is de bedoeling dat wij vandaag naderen tot deze hoge priester. Die zegt dan, wat moet je? Huh? En dan zegt u weer, nou wat denkt u waarom u bij een hoge priester komt? Huh? Nou, wat denkt u? Waarom komt u bij een hoge priester? om u in zijn dienst te stellen. En om te zeggen, wat wilt gij dat ik doen zal, ik wil God dienen. Nou, dan moet je naar de hoge priester. Want dat is hoog van dienst. Toch? En hij is degene die ons leidt, die ons geschikt maakt, bekwaam maakt inderdaad, om inderdaad de levende God te dienen. Dat gebeurt via de door God aangestelde hoge priester. En als leden van de gemeente, als leden van het lichaam van Christus, willen wij wellicht God dienen. Hoe gaat dat dan? Via wie gaat dat dan? Ik ben een hand, u bent een voet. Het moet een duizendpoot wezen, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik ben een hand, u bent een voet. Wij willen de Heer, wij willen God dienen. Hoe gaat het dan? Via het hoofd. En die zal dat coördineren. Via het hoofd. Toch? Ik ben lid van het volk, u bent lid van het volk. U wil God dienen. Hoe gaat dat dan? Via de hoge priester. Ik ben een schaapje van God, u bent een schaapje van God. Wij willen God dienen. Hoe gaat het dan? Via de herder. En als u het mij vraagt, het woord herder ligt het dichtst bij het begrip hogepriester. En alvorens het koningschap van Christus openbaar wordt, is hij de hogepriester. Maar voordat David als koning openbaar werd, was hij herder. Voordat Mozes als koning openbaar werd, was hij herder. En leider dus, maar niet in een uiterlijke zin, maar inderdaad in geestelijke zin. Dat is waar deze brieven inderdaad over spreken. Ik zou zeggen, ik zou je willen vragen, hebt u al ooit eens een keer tot de Heer gezegd, Heer, hier is mijn lichaam, ik dank u dat u het levend gemaakt hebt. Dat u het geheiligd, gereinigd hebt, eenmaal. Dat u mij levend gemaakt hebt met Christus. Dat u mij met Christus gezet hebt in de hemel. Neemt u mijn lichaam, opdat u het zou gebruiken tot uw eer. Dat is waar het om gaat. Dan weet ik wel, dat moet je niet doen omdat ik dat zeg. Daar moet je goed over nadenken. Want dat kost je in principe alles. In de praktijk zeg ik, valt het best mee. Hè? Maar niet, dan neem ik geen woord terug. In principe kost dat alles. Want het is riskant. Je weet niet waar je dan komt. Volg de Heer zonder te weten waar je komen zult. Dat is het Bijbelse beginsel. Maar dat is het waartoe wij behouden geworden zijn. Niet omdat wij op zomaar behouden zouden worden of in de hemel zouden komen of een zonde zouden worden weggedaan. Het gaat erom dat wij hem zouden dienen. Daartoe tot hem zouden naderen. En dan zal hij ons zijn goede en welbehagelijke wil doen verstaan. Precies zoals het in Romeinen 12 staat. Eerst tot hem komen, onze lichaam in zijn dienst stellen. Daarna veranderd worden in ons denken. En dat zou weer zijn opdat wij de goede en welbehagelijke wil van God zouden verstaan. En bij dat laatste kun je niet beginnen. Men moet beginnen bij het eerste. Wat was ik van het woord van God toen ik 9 jaar oud was en mijn leven van de Heer af? Wist ik veel? Dat doet er niks ter zake. Maar het is een Bijbels beginsel om niet alleen te geloven in de Heer Jezus Christus en in het evangelie. Het is een Bijbels beginsel om onze levens te stellen in zijn hand. Opdat hij onze harten en levens zou leven inderdaad. Zich zou daarin zou kenbaar maken. En ons zo zou leiden, niet in onze weg, maar zou leiden in de weg die hij ons voorstelt. En dat zouden we in principe moeten willen. En dan is hij degene die ons daarin zal leiden. Vanuit zijn verhoogde positie. Vanuit de positie waarin hem gegeven is. Alle macht in hemel en op aarde. En daaruit leven wij. Elke dag, elke uur. Amen.